Beste mensen, goedenavond. Het is 7 uur geweest zelfs al. Dus daarom stel ik voor om te beginnen weer met de commissie ruimte. De eerste na het zomerreces. Dus ik hoop dat iedereen goed heeft kunnen genieten van de zomerperiode. Dat we natuurlijk nu weer vol energie en enthousiasme weer aan de slag gaan met ons statenwerk. De agenda is aan u allen toegestuurd. Dus die komen we zo wel even over te spreken. Dus nogmaals welkom, ook aan de mensen, een aantal mensen op de tribune. Ik heb 1 bericht van verhindering ontvangen. En dat is van de heer Lodders, die zit op dit moment in Londen. Ik weet niet of hij vandaag met een vliegtuig of boot die kant op gegaan is. Met al die wind, hopelijk in de rug.
Turbulentie.
Ja, maar hij is vanavond... helaas hier niet bij aanwezig en we hebben even gekeken naar mogelijke vervanging, maar dat bleek ook in de agenda's gewoon niet te lukken. Dus we moeten het met elkaar gaan doen en volgens mij gaat het ook heel goed lukken. Daar heb ik helemaal geen twijfel over. Even een checkvraag of er van uw kant misschien nog afmeldingen zijn die ik nu even over het hoofd zie. Ja, meneer Boshuizen. Mag ook even uw microfoon dan aanzetten?
Ik ben vorige week een weekje weg geweest en vandaag voor het eerst weer, althans publiek, in actieve dienst. Ik heb vorige week een cardiologische behandeling ondergaan die mij een paar dagen in het ziekenhuis heeft geweest. Op dit moment ben ik weer actief, maar ik vind het erg fijn om bij jullie te zijn, dat wil ik even zeggen.
Nou, fijn, dank u wel dat u ons dit even met ons deelt en... Goed u hem te zien op dit moment dan, zeker met deze achtergrond. Verder alle sterkte voor verder herstel, mocht dat aan de orde zijn. Verder geen andere berichten van afmelding, dan zijn wij compleet. En kunnen wij betreft dan overstappen naar de vaststelling van de agenda. En daar is nog wel een en ander even over te vertellen. Als het gaat om agenda punt 5... over de begroting van de omgevingsdienst, om het zo te zeggen. Heeft u kort onlangs een memo ontvangen van gedeputeerde Meijer over de gewijzigde aanpak, zeg maar, met betrekking tot de kostprijssystematiek en hoe we de zogenaamde nadeelgemeenten te mitigeren. En daar heeft dus een DB-vergadering over plaatsgevonden. Nou, u hebt het al in de memo kunnen lezen. En die was in augustus jongsleden. En daar zijn nu een 4 opties voorgelegd aan het AB voor een schriftelijke stemming. En dan de optie die het hoogste stempercentage krijgt, wordt voorzienswijze aan de raden en staten voorgelegd. Maar deze ingelaste schriftelijke stemming zorgt ervoor dat de eerder afgesproken aanlevering van de stukken dus nu niet aan de orde is. En dat het voorstel dus nu op dit moment niet in deze commissie voorgelegd kan worden. Dus mijn voorstel is ook om het dus nu van de agenda af te voeren. En ik kijk even rond of u zich daarin kan vinden. En ik zie iedereen ja knikken. Dus bij deze is hij dan afgevoerd. En ik zie toch de heer Bouma wil nog even daarover wat zeggen.
Ja, heel kort. Prima afvoeren, maar we hebben al geen keus. Maar het is ook elk jaar is het wat met deze omgevingsdienst. En onwillekeurig moest ik terugdenken aan het advies wat wij op onze statenconferentie kregen. Van een hele goede inleider van jongens, jullie hadden daar nooit een interprovinciaal iets van moeten maken. Maar had het gewoon een provinciale dienst gemaakt. Daar moest ik even aan terugdenken. Dank u wel.
Dank u wel voor deze... anekdotes, wat ik bijna willen zeggen. Dus misschien ook wel een potentiële oproep tot iets. Maar daar zullen we nu niet over in de vergadering gaan. Helder signaal. Bij deze zie ik toch ook nog even de heer Jansen van de PVV. Die zijn vinger opsteekt.
Hij werkt. Ik had toch wel een opmerking. Er staat in de stukken dat de behandeling in de... volgende commissie zou overschrijding van de deadline zijn. Kunt u dat toelichten? Wat is dat? De deadline van de algemene vergadering van OFGV.
Ja, hebt u inderdaad heel goed en correct gelezen. Het is ook inderdaad zo dat daarmee de planning natuurlijk ook weer hopeloos in de war wordt geschopt. Ook dat zien we jaarlijks terug. Is ook niet nieuw. En als agendacommissie stellen wij voor dat wij, zodra we meer zicht hebben op de nieuwe aanlevering, dat wij zo snel mogelijk even met een planning uw kant opkomen. Dat zou ons voorstel zijn.
Een tweede opmerking, er moet me toch wel iets van het hart. Het lijkt voor de Staten wat irrelevante discussie. Want er is blijkbaar, althans dat heb ik uit de stukken gelezen, sprake van een oneenigheid tussen twee overheidsinstanties die moet worden opgelost. En het gaat dus, heb ik begrepen, om de uitkering van het gemeentefonds. Die is niet gewijzigd, alleen de verdeling is anders. Dus het komt mij een beetje raar over om dat als reden hier op te geven. Eigenlijk wordt, min of meer wordt uitgevochten over de staten heen. Dus de verdeling van het gemeentefonds.
Ja, dat is uw visie die u op dit moment even weergeeft. We hebben net met elkaar afgesproken dat we het onderwerp nu niet gaan bespreken. Dus dat gaan we dan ook niet doen. Het is toch even een beetje een inhoudelijke inkleuring die we van uw kant krijgen. En daar zou ik het eigenlijk ook willen bij laten voor dit moment. En nogmaals, zodra wij zicht hebben op de actuele planning, dan gaan we hem ook inpassen in onze cyclus. Tot zover dan agenda punt 5 die we daarmee dan hebben afgevoerd. En dan kijk ik ook naar gedeputeerde Meijer, die nog wel even voor dat punt hier is gekomen. Dank voor uw komst. Ik ga u nu wegsturen. Nee. Dat is ook niet aan mij. Je bent vrij om te komen en te gaan. Tot op zekere hoogte. Maar in ieder geval, dank u voor... Ja, nee, dat ga ik van tevoren. Nee. Dat vragen mijn kinderen thuis ook altijd, maar dan ga ik ze het ook van tevoren niet vertellen. Dat merken ze wel. Dus dat. Verder op de agenda, ook over planning gesproken, gaan we zo meteen ook nog even met elkaar in gesprek over de omgevingsvisie. Daar heeft de agendacommissie u een memo over toegestuurd. Die kunt u ook betrekken bij deze twee punten. En dat gaat even over de proces voor de aankomende weken, maanden tot aan de besluitvorming van de omgevingsvisie zelf. Daarin zitten natuurlijk een aantal aspecten verweven. Enerzijds ook de startnotities, die we zo meteen wat meer over horen. Maar ook even de integrale en daarmee ook de integrale commissie waar we eerder over gesproken hebben, om die op 18 oktober te laten plaatsvinden. Dus dat even als memo bij de agenda voor deze twee punten. En volgens mij kunnen wij betreft daarmee de agenda vaststellen. Ik kijk even rond of u zich daarin kan vinden.
18 oktober.
Ja.
En dan hebben wij gewoon commissie ruimte staan.
Even de micro.
Dan hebben wij gewoon commissie ruimte staan en het eerste deel is gewoon besloten. Of niet? Oh nee, dat was die van november. Daar zit een... Nee, ik ben in de war met de andere commissie.
Zijn er ook zoveel? Dus dat... dan stellen we de agenda vast en gaan wij door naar agenda 3. En dat zijn mededelingen. En dat zijn er een flink aantal, dus schenk de koffie in en luister goed. Ten eerste de presentielijst, die gaat rond. Ja. Nou, dat is gebruikelijk. Er gaat ook nog een intekenlijst rond, dat heeft betrekking op de inschrijving voor de voorzitterstraining of voorzitterschap voor de Flevotop op 7 oktober. Zoals u weet kunt u zich daarvoor opgeven en ook van uiteraard van harte uit te nodigen om dat ook te gaan doen. Dus, ook, dus die lijst gaat ook rond. Dan nog een intekenlijst, meneer Siepel.
Zou ik daar een vraag over mogen stellen? Want ik vind een voorzitterstraining als instructie vind ik prima, maar ik zie op de intekenlijst dat daar 3 uur voor gepland wordt. Kan het worden gemotiveerd waarom er 3 uur voor nodig is?
Nou, dat betekent dat ik hier een hele inhoudelijke uiteenzetting over het programma van die training moet weergeven. En dat gaat me op dit moment iets te ver en ik ken hem ook niet uit mijn hoofd, het programma. Het is een dagdeel, heb ik begrepen. Maar meneer Smetsers weet dat wel en die kan u misschien daarbij helpen.
Als u mij de gelegenheid geeft om daar in de terugkoppeling over de huidige staat van de Flevotop even op terug te komen, dan denk ik dat ik die informatie wel heb.
Uitstekend, dank daarvoor. Dan gaat nog een volgende intekenlijst rond. En dat is het symposium zonne-energie. Die kunnen we dan vast wel weer gebruiken, want het is op 11 oktober. Dus dan gaan we richting de herfst. Dus een beetje zon is nooit weg. Daar hebben we ook eerder met de commissie, in de commissie met elkaar over gesproken om die te organiseren. En daar worden nu concreet handen en voeten aan gegeven. Zoals gezegd is de datum woensdag 11 oktober en dan van 2 tot 5:30 in het provinciehuis. Daar hebt u ook al een uitnodiging voor mogen ontvangen, een save the date, zullen we maar zeggen. Er is een aantal sprekers benaderd. Ik noem ze even kort op, zonder daarin helemaal de staat van dienst uit te wijden. We beginnen als eerste met professor Wim Sinke. Dat is de specialist, zullen we maar zeggen, hoogleraar zonne-energie. Dan de heer Nick Vermeer, voorzitter van Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Vanuit dat perspectief de heer René de Rond, initiatiefnemer Windpark naar de Oostpolder. Mevrouw Jannemarie de Jonge, landschaparchitecte. En daarnaast hebben we nog vertegenwoordigers van de provincie Groningen en Noord-Holland. Zij kunnen vertellen op de wijze waarop zij zijn omgegaan met hun zonne-energie visie, et cetera. De do's en don'ts zullen ze meebrengen. En dat is toegezegd. Last but not least, en ook in... verrassend. Sprekers van LTO worden ook nog benaderd. Daarvan hebben we op dit moment nog niet concreet een persoon gevonden. Maar daar wordt hard aan gewerkt. Er is wel een dagvoorzitter gevonden, dat is Marijke Roskam. Mij niet bekend, maar u wellicht wel. En uiteindelijk, als kan ik iets zeggen over de opzet. Het is ook een interactieve opzet. Dus het is niet een hele middag luisteren naar sprekers. Maar het is we gaan uit van een korte, compacte presentatiespreektijd. En aan de hand van stellingen zal er dan met elkaar gesproken, zeker gediscussieerd kunnen worden. En het is natuurlijk een bijeenkomst voor alle leden van PS. Dus, maar vooral de commissie Ruimte wordt zeker van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. En over circa 2 weken kunt u de definitieve uitnodiging in het programma verwachten. Nou, volgens mij is het een heel aantrekkelijk programma. Interessante sprekers vanuit echt verschillende invalshoeken. Daar hadden we ook om gevraagd. En volgens mij op deze manier komt dat goed uit de verf. En dan zal 11 oktober natuurlijk moeten blijken wat de oogst zal zijn. Tot zover dan even mijn kant van het verhaal. En de heer Bouma wil daar nog iets op toelichten. Vertel een vraag.
Nou, toelichten. De begeleidingscommissie heeft dat memootje ook parallel met u gekregen. En de sprekers die benaderd zijn, we hebben daar als begeleidingscommissie een aantal instanties genoemd. Dus dat correspondeert in grote lijnen wel. Waarbij de sprekers van de LTO, die kennelijk nog niet benaderd is, ga ik er toch wel vanuit dat onze provinciale voorzitter Arnold Michielse daarvoor uitgenodigd wordt. Want ik vind het heel interessant wat LTO Nederland ervan vindt. Maar ik vind het veel interessanter dat onze Flevolandse LTO... een inbreng zal hebben. Dus kunt u mij verzekeren dan wel doorgeven aan de organisatie dat wij gewoon bij LTO
tot op zekere hoogte
denken aan tot op zekere dringende hoogte aan de heer Michielsen.
Ja, nee, dat mevrouw Padma wil daar iets aan toevoegen.
Ik las in het blad Nieuwe Oogst, een van mijn bladen, mijn favoriete bladen, dat er een wisseling plaatsvindt van alle voorzitters van LTO. En op die foto stond de heer Magielsen ook, die ik persoonlijk ook ken. En dus het kan zijn dat hij geen voorzitter meer is, dat wilde ik even zeggen.
Nou, volgens mij zie je op 11 oktober nog wel voorzitter.
Meneer Platen.
Ja, een extra aanvulling die misschien wel inspirerend kan zijn. Ook op het IPO-congres is de aandacht, hè, dacht ik, voor dit onderwerp. Dus ik heb mij in ieder geval ook voor die workshop uitgenodigd. Ten einde goed beslagen op het oordeelvormende en beslissende eis te kunnen plaatsnemen te zijner tijd. Het is misschien ook aardig voor anderen om dat nog even goed te bekijken.
Dank voor deze extra toevoeging. Klopt inderdaad, op het IPO-congres wordt hier ook aandacht. Dus dan komen we een week later goed beslagen ten ijs. Lijkt mij zo. Even terugkomen op het verzoek van de heer Bouma. Inderdaad, mij betreft gaan we zeker ook voor een Flevolandse afvaardiging van LTO. Bij voorkeur ook met urgentie de heer Michielsen. Maar ik heb geen zicht hoe daar op dit moment concreet mee staat en hoe agenda technisch dat in elkaar zit. Maar dat nemen we mee. Maar bij deze dan.
Als voorzitter kunt u die wens kenbaar geven.
Geef, dat zeg ik net. Ja. Dus dat. Dat dan over het symposium zonne-energie. Dan hebben we ook nog binnenkort op 30 september, zaterdag 30 september, de projectendag Almere 2.0. Staat op het programma. Daar bent u ook voor uitgenodigd en natuurlijk ook van harte voor uitgenodigd. En het verzoek is eigenlijk om in verband met de catering en vervoer u zich op te geven uiterlijk 25 september. En in de uitnodiging staat ook een mailadres waar u dat kunt doen. Dat over de projectendag. En zoals u misschien nog wel weet, hebben we een tijdje terug een presentatie mogen ontvangen over Oosterwold. En wat mij betreft was dat een heel inspirerende presentatie. En daaraan hebben we toen ook gekoppeld dat het ook voor ons als commissie ook heel nuttig kan zijn om daar eens even ook een keer een werkbezoek aan te brengen. Daar wordt op dit moment druk over gecorrespondeerd om tot een datum te komen. En dat ziet er nou uit dat het ergens in november zal plaatsvinden. Dus dan.
Ik heb vandaag iets meer.
Laatste minute information.
Ja, vandaag hebben we als griffie nog even contact gezocht met de heer Koning en mevrouw De Noot. Yvonne De Noot. Om te kijken van waar zitten de mogelijkheden. Nou bleek november voor hen lastig te worden. Dus het zit. Het is wat naar achteren gegaan. Ik heb een datum 29 november meegekregen en een datum 6 december. Ik heb even gekeken wat u dan al heeft. Op 29 november, het zijn beide woensdagen, heeft u 29 november heeft u een commissie ruimte om 3:30. En op 6 december is er een werkbezoek vanuit de Staten in verband met de Zuiderzeelijngelden aan Schokland vanaf 4:00. Ik kan me voorstellen dat u wat eerder op de middag, want het is al november, als je het gebied nog wat wil zien, dan moet je zeker wat eerder vertrekken. Maar kan ik aankoersen op deze twee data, of zegt u van, dan hebben we al een voorkeur? Nou, 29 november of 6 december.
6 december zit het waarschijnlijk ook elders.
Nou, de enige activiteit die jullie dan hebben is dat werkbezoek aan Schokland.
Ja, maar we gaan toch niet van Almere naar Schokland? Dat is wel.
Nou ja, dat is dan een keus. Maar dan komen we op de 29ste uit.
Ja, prima, denk ik ook.
Zal ik die dan meenemen? Ik zie ja-knikkers.
Ja.
En dan de commissie begint om 3:30. Er is een voorzittersoverleg om 14:00. Zullen we dan vanaf een uur, rondom het middaguur proberen? Van 12:00 tot 14:00? Nou, of zegt u dat is te vroeg?
Ja, dat lijkt me denk ik voor deze commissie niet heel erg handig. Dan, ik kan me voorstellen, misschien wel, ik kijk ook even de zaal rond hoe je daar zelf in zit. Dat misschien wel iets eerder dan 3:30 beginnen. Ook omdat we toch nog wel met enigszins wat daglicht rond willen kijken. Dus dat we daar, en het zal dan ook in Almere zijn, dat we daar rond een uur of twee afspreken.
Ja? 2:00?
Dat lijkt mij 29.11, 14:00, Almere.
Dank u wel.
Ja, dus dat spreken we dat zo af met elkaar. Hartstikke goed. Dus dat dan over Oosterwold. Was nog altijd gebruik om te vragen aan het college of er mededelingen zijn, maar die zijn er niet, denk ik. Dan nog de evaluatiecommissie OFGV. Die heeft zich ook over dit onderwerp gebogen van de OFGV. En ik kijk even naar de heer Siepel of hij daar iets over kan meedelen aan de commissie.
Ja, het is al wat langer geleden, voorzitter, dat deze commissie besloten heeft om juist ook naar aanleiding van het soms wat rommelige verloop van de stukken die betrekking hebben omgevingsdienst, is met het college in gesprek te gaan en ook uit de Staten daarvoor een klein werkgroepje te benoemen. Collega Eduard Plaat en ikzelf uit deze commissie en de collega's Kok en van de AVOT uit de commissie bestuur hebben zittingen genomen in die werkgroep en we zijn recent ook bij elkaar geweest na een wat langere periode van stilte. En misschien is het voorbeeld wat we net ook naar aanleiding van een paar interrupties op de eerdere mededeling bij het vaststellen van de agenda kregen wel weer een goede opfrisser van waarom doen we dit ook alweer. Omdat het wat betreft deze werkgroepen vooral moet gaan om de vraag van hoe kunnen wij zowel de commissies als ook het college wat beter in hun positie krijgen als het gaat om stukken die betrekking hebben op omgevingsdienst. Zodat wij niet meer achter de feiten aanlopen en ons verleiden tot het ons bemoeien met de interne bedrijfsvoering van de omgevingsdienst en gelijktijdig ook duidelijk aan het college kunnen maken van hoe wij denken dat zowel het opdrachtgeverschap als het eigenaarschap moet worden ingevuld. We zullen daarbij gebruik maken van een eerder onderzoek wat al door de Rekenkamer is uitgevoerd. Recent heeft de omgevingsdienst zichzelf ook laten uitvoeren en onderzoek van Deloitte is daarvoor met ons gedeeld. We zijn dat nu samen met Twijnstra-Gudde, excuus, ander onderzoek. We zijn er samen met de ambtelijke ondersteuning van Renzo en van de mevrouw Iken, maar dat is de portefeuillehouder ambtelijk, in ieder geval voor de omgevingsdienst, dat heet vast anders.
Accounthouder.
Accounthouder heet dat. Het is 2017, dan ben je accounthouder. Zijn we dat nu aan het analyseren en we hopen als werkgroep hopen we later dit najaar ook bij de commissies daarop terug te komen om te kijken van wat moet daarvoor gebeuren. Het lijkt er wel op van dat dat een samenwerking zou kunnen zijn vanuit de Staten ook met de ambtelijke organisatie en het college. Omdat we er allemaal belang bij hebben om het op een goede manier te kunnen bespreken. Aan de hand van een duidelijke en dus ook wel betere afspraak tussen de commissies, de Staten aan de ene kant en het college aan de andere kant. Dus na een lange periode van stilte, we hebben er een jaar over gedaan voordat we ons werk konden aanvangen, zijn we nu daadwerkelijk en hopen we ook voortvarend aan de slag te zijn.
Dank u wel. Roept dat op dit moment nog vragen op? Informatief, andere punten bij u? Zo te zien niet, dan dank voor deze toelichting. En ik denk dat wij dan te zijn tijd een soort van discussie-notitie tegemoet kunnen zien die we dan hier in de commissie inbrengen. Ik zie. De heer Siepel knikt, dus dat gaan we dan op die manier doen. Dank. Ben ik door mijn lijstje met mededelingen heen? Ik kijk even rond of er van uw kant misschien mededelingen zijn. Niet, dan kunnen we daarmee dit onderwerp of dit agendapunt ook afsluiten. En gaan we door naar de besluitenlijst van 5 juli jongstleden. Heeft iemand naar aanleiding daarvan nog punten om in te brengen? Niet zo te zien, dan is hij bij deze ook vastgesteld. Zoals gezegd is agendapunt 5 afgevoerd. Dus die slaan we dan over. En komen we uit bij de omgevingsvisie. Er is een presentatie voorbereid op het proces wat ons te wachten staat. Zoals gezegd is gedeputeerde Lodders afwezig. U heeft ook een memo, zal ik al eerder aangeven, met betrekking tot het proces toegestuurd gekregen van de agendacommissie. En vandaag hebben we dus de beeldvormende ronde. En de heer de Meulemeester zal nu een presentatie verzorgen. Die is ook aan u toegezonden. Recentelijk. En mij betreft kunnen we aan de slag daarmee. Het lijkt mij, tenzij er vooraf andere punten van inbreng. Nee, zo te zien niet. Dan doen we het zo.
Dank u wel. Goedenavond. Ik ga u meenemen over zeg maar de omgevingsvisie. Er worden nu allerlei startnotities voorbereid voor de volgende fase. Maar ik ga eerst even in op een... want in de zomerperiode is natuurlijk ook de inspraak geweest. De omgevingsvisie zoals u die in juni heeft vastgesteld, die is de inspraak ingegaan en daar is op gereageerd. En het is ook wel goed om een beeld te krijgen van ja, wat heeft die inspraak nou opgeleverd, want dat schetst natuurlijk ook het uitgangspunt straks voor de startnotities. Nou, de inspraak heeft 16 reacties opgeleverd. Dat is relatief een laag aantal. Maar als u ook ziet, als u ook in oogschouw neemt met hoeveel partijen in het hele traject voorafgaand aan de inzagelegging hebben gesproken, is het ook wel verklaarbaar. Op 4 april hebben we natuurlijk een lentebijeenkomst gehad. Daar hebben 70 partijen hebben onderschreven van ja, wat u in de omgevingsvisie gaat doen, wat u van plan bent. Dat onderschrijven wij, daar willen we graag aan meewerken. Dus een groot aantal partijen had zich al heel positief uitgesproken. En nou, dat zie je ook weer terug in deze inspraakreacties. Een groot deel van die inspraakreacties zegt hetzelfde eigenlijk weer als we op 4 april zijn tegengekomen. Van, jongens, dit is een visie, dit is een vraagstelling waar we graag samen met de provincie mee aan de gang gaan. En zoals u als Provinciale Staat het proces in gang heeft gezet. En met een open benadering, hè, van buiten naar binnen werken, kijken wat de maatschappelijke vraag is. En met partijen daarover in gesprek gaan. Nou, daar krijgt u ook veel complimenten over in de inspraakreacties. Ja, dus eigenlijk zijn het een groot deel complimenten. Ga zo door en wij willen graag met de provincie naar de volgende fase toe. En een groot deel van de reacties is ook gericht op de volgende fase. Met allerlei ideeën van, ja, zo zouden we het kunnen gaan aanpakken. Uiteindelijk zijn die 16 reacties leiden tot een aantal wijzigingsvoorstellen in de omgevingsvisie zelf. Dat zijn geen hele fundamentele wijzigingen op visieniveau, maar meer aanvullingen van, oh, wij zouden ook graag aan die opgave willen meewerken. Of wie heeft onze organisatie of onze gemeente, bent u daar vergeten? Of zouden we dat nog kunnen toevoegen? En die maakt de visie sterker, scherper verder aan. Dus al met al, het product wat u als staat heeft vastgesteld in concept, dat wordt omarmd of bevestigd, herbevestigd met deze inspraakreacties. Dan.
Ja, volgens mij het lijkt me handigste. Kijk even over hier. Als het echt even een verduidelijke vraag is, dan prima. Maar als het echt al een vraag is naar aanleiding van. Ja, nee, dan. Want op een gegeven moment raken we een beetje uit het verhaal, zeg maar.
Nou, het gaat met name om het aantal organisaties die hun zienswijze hebben ingebracht.
Ja.
En u heeft daar wijzigingen aangebracht in het concept, neem ik aan. Maar kunnen wij daar ook van in het bezit komen wat die organisaties voor zienswijze hebben ingebracht?
Ja, dat is wel gebruikelijk hoor, dat staat in het statenvoorstel.
Oké. Okay.
Dat komt straks allemaal naar u toe ook.
Heel goed.
Ja. Dan de startnotities. Kijk, u heeft natuurlijk al een aantal uitspraken gedaan over de startnotities. En het begon al in de startnotitie van 2015. In 2015 heeft u gezegd van we gaan zo'n omgevingsvisie maken, is natuurlijk een omvattende zaak. Dus heeft u gezegd van nou dat knippen in drie fases, het atelier Flevo-perspectieven, het opstellen van de visie en het uitvoeren van de visie. Toen heeft u al gezegd van nou op het moment dat die visie er ligt, en dan weten we ook waar het over gaat. En dan willen we dan eigenlijk een soort vervolgstartnotities krijgen. Per opgave die we formuleren in de visie, willen we een duiding krijgen hoe we als staten de vervolgopdracht geven aan gedeputeerde staten. Nou, daar zijn we nu mee bezig. U heeft ook op 7 juni, bij de vaststelling van de ontwerpomgevingsvisie, heeft u ook gezegd van ja, want u had natuurlijk ook het beeld van 4 april, waarin zoveel partijen al hadden gezegd van ja, hier willen we mee doorgaan, hier willen we mee aan de slag, heeft u ook een amendement met elkaar aangenomen, dat u heeft gezegd van ja, want normaal gesproken zou je eerst naar de visie gaan kijken, en als de visie is vastgesteld, ga je met startnotities aan de gang. Dus heeft u gevraagd, ook aan gedeputeerde staten, van nou, ga nou gelijktijdig maar met die startnotities aan de gang, zodat we tijd gaan besparen en op een slagvaardige manier naar de uitvoering toe kunnen gaan. Daarbij heeft u ook gezegd van ja, en zorg nou voor dat die startnotities een procesmatig karakter krijgen. Dat we niet nog eens keer die inhoud in gaan duiken. Dat hebben we al in de visie voldoende gedaan. En gaan we straks ook met de partijen doen. Dus geef ons een procesmatig opzet van de startnotities. Dat is het uitgangspunt wat wij hebben gehanteerd ook. En we zijn nu volop aan in de weer om die startnotities op te stellen. Er worden 8 startnotities bij elkaar. We hebben 7 opgaven uit de omgevingsvisie. En daar hebben we ook op programmaniveau, om de zaak goed bij elkaar te houden, dus op programmaniveau een aparte startnotitie. Dat is heel conform ook de startnotitie die u in 2015 heeft vastgesteld. Nou, wat komt in al die startnotities te staan? En eigenlijk, wat in essentie er staat, er staat een heel rijtje natuurlijk, hè, van waar het allemaal over gaat. Waar het in essentie over gaat is van, nou 1, we hebben een wettelijk programma op te stellen. Hè, dat is zeg maar een instrument uit de omgevingswet. Maar veel belangrijker is het, hoe krijgen we nou die acties op gang? Hoe kunnen we nou de stap naar de uitvoering zetten? Dus u krijgt zowel een programma per opgave als een aanzet van hoe kunnen we nou tot actie komen? Hoe kunnen we nou tot uitvoering komen? En u zult begrijpen, want dat is hetzelfde als in de vorige fase, dat doe je altijd in samenwerking met partners. Er zit altijd een governance vraag onder, hoe gaan we dit met elkaar organiseren? Juist omdat we met veel partijen dit gaan doen, en dus je weet aan de voorkant niet precies waar je uit gaat komen, zorgen we voor in elke startnotitie dat u als staten tussentijds geïnformeerd wordt, positie heeft om aanvullend richting te kunnen geven. Dus dat u wordt meegenomen in het proces en als we dan zeg maar voor een tussenbesluit staan, dat u dan in de positie bent om dat tussenbesluit te kunnen nemen. Dat is in essentie elke keer de inhoud van elke startnotitie die over de opgave gaan. Ja, dus we schetsen een proces richting het nieuwe instrumentprogramma, maar ook richting de acties die we kunnen uitvoeren, waarbij u elke keer een duiding krijgt, dan en dan hebben wij een moment om ons uit te spreken over gaat het goed, of moet een bepaalde richting op, of noemt u maar op.
Ik zie een verduidelijkende vraag van de heer Bouma.
Ja, ik probeer hem verduidelijkend te stellen. Is er een soort format voor hoe zo'n programma opgesteld wordt? Krijgen we dat dan ook te zien bij die startnotitie per opgave? Want dat zou wel verduidelijkend kunnen werken. En ik begrijp nu heel goed dat bij die startnotitie we redelijk precies gaan met elkaar gaan afspreken wat de rol en waar de rol van PS zit.
Ja, ja,
dat begrijp ik goed, hè?
Ja. Kijk, ik ben op dit moment zijn we wat terughoudend om een format te gaan maken voor een programma. En er zit een reden achter en die staat ook hierbij. Want u stelt eigenlijk de vraag die al deze sheet wordt ingegaan, van hoe zien die programma's uit. Kijk, die omgevingswet die zegt van komt het instrument programma's. Maar programma's hebben een grote mate van vormvrijheid. En die vormvrijheid die willen we eigenlijk ook maximaal gaan benutten, omdat een programma, die kan u als partij alleen vaststellen, maar in sommige situaties is het handig om die samen met samenwerkingspartners vast te stellen. Dus we gaan per opgave gaan we kijken van, nou ja, wat moet nou het doel zijn van dit programma? Hoe kan zo'n programma ons verder brengen? Want je maakt het niet alleen voor papier, maar juist om buiten tot actie te komen. En het kan soms handiger zijn dat je zegt van, nou nee, dit moeten we met die en die partijen doen. En die partijen hebben misschien ook wel hun wensen. Ja, dus daarom houden we flexibel. Maar we zeggen wel van de punten die hier op de sheet staan, dat zijn wel punten die met een hoge mate van waarschijnlijkheid terug gaan komen in al die programma's. Nou, en wat we erbij zetten is de aandachtspunten. En dat staat ook in de omgevingsvisie aangegeven. Dat u als staten elke keer voordat het programma opgesteld gaat worden, vastgesteld gaat worden, in de gelegenheid wordt gesteld om richtinggevende uitspraken te doen. Ja, dus u krijgt niet een kant-en-klaar pakket van zegt u maar ja of nee. Voordat het zover is, wordt u in de positie gesteld om daar nog iets van te vinden of nog naar de richting te duiden. En wat er dan ook gaat gebeuren met die programma's, die gaan natuurlijk stap voor stap gaan ze de andere delen van het omgevingsplan vervangen. Ja, dan gaan we het nieuwe beleid formuleren en dat komt in plaats van huidig vigerend beleid. En dat gaan we ook elke keer aanduiden. Van als u dit programma straks vaststelt, ja, alleen of met anderen, dan komt het in plaats van deze hoofdstukken uit het huidige omgevingsplan. Dus daarmee wordt u stap voor stap, wordt het eigen beleid geactualiseerd.
De heer Siepel heeft een verduidelijke vraag en de heer Bouma. Dus blijkbaar is het helemaal niet duidelijk.
Oh. Ja, ik ben er nogal verward, voorzitter. Misschien is dat in dit context een grap, maar dat is, zo bedoel ik hem niet, verward. Doordat u zegt van de huidige omgevingsplan wordt niet in één keer buiten werking gesteld. Dat zal gefaseerd er gebeuren.
Ja.
Dat had ik niet zien aankomen. Laat ik daarmee beginnen. Dus ik was, misschien moet u daar nog iets verdere toelichting op geven. En de tweede is van wat besluiten wij dan zometeen op 8 november voor wat betreft de onderdelen van het omgevingsplan die nog geldig blijven en eventueel welke niet. Want moet het, of loopt gewoon alles door en heeft de omgevingsvisie als beleidskader nog geen geldigheid. Ik ben echt verward, u merkt het.
Ja, ik begrijp.
Even een moment, want de heer Bouma heeft een... sluit daarop aan, dus laten we die in één keer dan. Graag even de microfoon.
Kan dat toegezegd worden? Ik heb behoefte aan een tijdlijn, over de vorige sheet trouwens, van wanneer we ongeveer wat besluiten. En waar ik heel erg...
Ik vind dat niet echt een verduidelijkende vraag, volgens mij kunnen we dat na
nou,
de tijd...
Zeer benieuwd naar bent, van wat besluiten wij nog in onze periode en wat gaat naar de volgende periode. Daarom heb ik behoefte aan een tijdlijn en dat sluit wel perfect aan op de vraag van de heer Siepel.
Nou, wat u in die startnotities zult zien, hè, dus in elke startnotitie staat een tijdlijn, maar die startnotities zijn allemaal gericht op deze bestuursperiode. Dus de programma's gaan we ook in deze bestuursperiode vaststellen. En het ene programma voor de opgave X kan iets eerder zijn dan voor de volgende opgave, maar in principe voor elke opgave krijgt u een programma vast te stellen. Dus alles voor de komende anderhalf jaar. En welk deel dan van de... In de omgevingsvisie staat ook aangegeven, zijn ook tekstpassages, van dat de omgevingsvisie deel 1 van het huidige omgevingsplan vervangt. En dat de uitwerking in programma's gefaseerd de andere delen van het omgevingsplan gaan vervangen. Het is een tekst die ook in de visie staat op dit moment. Om de verwarring
zou ik het omgevingsplan er nog een keer bij moeten halen, want ik heb er nog van een paar thuis liggen. Maar de deel 1 van het huidige omgevingsplan, dat is het beleidskader. Daarin staat dat de hoofdstad van de provincie Flevoland Lelystad is. Dat schrappen wij dus op 8 november. Ik noem gewoon
we gaan nu toch langzamerhand een gesprek aan. Ik zou het toch even nu even voor na de hand willen bewaren.
Het visiedeel.
De voorzitter was even aan het woord. Heren. Dus dat, we gaan nu toch wel een beetje een dialoog opbouwen. En ik zou eigenlijk toch willen voorstellen om even door te gaan met de presentatie. Langzamerhand komen we bij een cliffhanger uit. Ik vind, er wordt terecht de vraag. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar mij betreft bewaren we hem even tot na de hand. Want dan kunnen we er ook even iets beter op ingaan. Akkoord. Dan gaat u verder.
Even kijken, dan, naast de uitvoering van de omgevingsvisie loopt ook een traject implementatie omgevingswet. En af en toe worden we eens gekeken van ja, hoe verhouden die twee zich nou tot elkaar. Nou, wat we met de omgevingsvisie doen, is het beleid wat samenhangt met die opgave om die stap voor stap te gaan vervangen. In het huidige omgevingsplan staan natuurlijk ook zaken die niet zo gerelateerd zijn aan de opgave uit de huidige omgevingsvisie. Nou, met implementatie omgevingswet gaan we al die overige delen gaan we nog eens een keer nakijken. Hoe kan je die nou op een technisch beleidsarme manier omzetten zodat het wel figurerend beleid blijft. Dus er zijn twee acties die complementair aan elkaar zijn.
Even een verduidelijkende vraag. Wat wordt bedoeld met beleidsarm?
Beleidsarm is dat je gaat naar het beleid kijken, maar het kan best zijn dat beleid figerend is van 10 jaar geleden of 12 jaar geleden, waarbij je zegt van ja, maar dat was 12 jaar geleden was het actueel, maar op dit moment niet meer. En dan heeft u als Provinciale Staten, dan kan je zeggen van ik ga oud beleid nog eens een keer herbevestigen door het om te zetten, maar je kan ook zeggen als Provinciale Staten van laten we dat maar niet doen, laten we dat maar eens afschaffen. Ja, dus beleidsarm is net niet beleidsneutraal, het is net niet technisch. Er zit een kleine laag gezond verstand overheen om te kijken van, is dit nou wat we op dit moment nog nodig hebben als provincie om onze taak goed uit te voeren?
Even korte vervolgvraag, dat is op zich duidelijk. Dus dat gaat dan met name om het niet meer actuele beleid, zeg maar. Wordt er ook nog gekeken, zeg maar, in de geest van de omgevingsvisie. En in de geest van de omgevingswet over bijvoorbeeld deregulering of wat ook.
Dat is, we gaan natuurlijk de programma's die we gaan opstellen met het nieuwe beleid, die worden natuurlijk helemaal vanuit de nieuwe wet en vanuit de filosofie van de omgevingsvisie opgesteld. Dus daar gaan we juist dat wel doen. Kijk, en op het moment dat vigerend beleid dat in de weg zit, wat je met die opgave wil bereiken, ja, dan krijg je, dan zit je in categorie, de boze categorie. Dus niet per se beleidsarm en neutraal wordt het dan. Nee, dat wordt gewoon, dan ga je een nieuw beleid uitzetten. Bij de onderscheid alleen maar die dingen doen waarvan je zegt, ja, die zit ons niet in de weg, die moeten we handhaven. Dus dan krijg je dat hele spel.
Akkoord.
Nou, er zit nog één categorie in, dat is zeg maar de startnotitie op programmaniveau. Je kunt allemaal zeg maar het schema, wat in de visie is opgenomen, van hoe dat hele, die hele visie en al die opgaven moet gaan werken in de loop van de tijd, met een hele programmacyclus in. Dat op programmaniveau gaan we die zaken aanpakken. Dus hoe zorg je ervoor dat die omgevingsvisie, de opgave uit de omgevingsvisie, op een goede manier wordt opgenomen in de begrotingssystematiek van de provincie? Hoe zorg je ervoor dat een trendatelier er gaat komen? Hoe zorg je ervoor dat ook de lange termijn financieringsvraag in beeld gaat komen? We gaan zorgen dat het hele radarwerk kan gaan lopen. Nou, dat is ook een ambitie om dat de komende anderhalf jaar met elkaar voor elkaar te krijgen. Dus daarmee zorg je ervoor dat de motor kan gaan draaien rondom al die opgaven. En dit is de planning dan. We zitten op dit moment, zijn we met werken toe naar.
De heer Jansen heeft een duidelijke vraag, denk ik dan nog over de vorige sheet.
Ja, wat bedoelt u precies met trendatelier?
Het trendatelier, dat staat linksboven in het figuurtje. Kijk, we hebben de afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk heel veel buiten gesproken met mensen van wat voor opgaven komen op deze provincie op dit moment af. Het wil niet zeggen dat de opgaven die we op dit moment in vizier hebben ook de opgaven zijn voor over vijf jaar. Nou, hoe zorg je nou voor dat je continu met de actuele opgaven bezig blijft? Nou, daar is het trendatelier op gericht. En de beschrijving daarvan, van het trendatelier, dat staat ook opgenomen in de omgevingsvisie. En dit is de tijdlijn, dus we zijn op dit moment drukdoende om de startnotities met GS gereed te maken. 18 oktober is de integrale commissie, daar gaan we de startnotities met elkaar bespreken. Dan is ook de antwoordnota plus de bijgestelde omgevingsvisie aan de orde, zodat we op 8 november richting besluitvorming zouden kunnen gaan. Zover mijn presentatie.
Dank u wel. Ik kan me zo voorstellen dat aan aanleiding van deze presentatie nog wel wat punten van gesprek zullen ontstaan. Nog wat aanvullende vragen zullen zijn. Dus ik kijk even naar jullie om te polsen wie zich aanmeldt. Ik zie mevrouw Papma van D66. Dan mag die als eerste. Als u bijvoorbeeld in een onderwerp aansnijdt en anderen hebben daar ook bijbehorende vragen bij, dan... Mij betreft pakken we dat zoveel mogelijk in een cluster. Maar ja. Gaat uw gang hoor.
Ja, ik heb één vraag en die gaat over de omgevingswet. De omgevingswet is al een keer verzet qua invoeringsdatum. En er is nu daadwerkelijk serieus sprake van nog een keertje uitstel. Wat voor invloed heeft dat op onze omgevingsvisie en dat hele planningsproces? Want ik hoor u daar niets over zeggen.
Nou, de uitstel van de wet qua invloed op de omgevingsvisie, die is er in principe niet. Hè, want u gaat zelf over het tempo waarin u de omgevingsvisie wil implementeren en gaan uitvoeren. Dus dat kan u zelf, als staat bepaalt u daar zelf, zeg maar, de tijdslijn voor. Kijk, en De andere kant ervan, er wordt wel veel gesproken over uitstel van de omgevingswet, maar formeel is dat nog niet bekrachtigd.
Oké, dank. Ik zag de heer Platen van de VVD.
Ja, wij zijn als VVD in ieder geval heel blij met deze werkwijze. Het is lekker bondig en op die manier hou je ook de actualiteit vast. Dus we hebben sterk het gevoel van, hier zijn we wel bezig met beleid maken anno nu, hè? Anno 2017 en verder. Daarom heb ik ook de vraag van, puur informatief, van is er ook belangstelling vanuit andere bestuurlijke gremia naar hoe dat hier gebeurt. Kan ik me ook voorstellen dat andere provincies of gemeenten zeggen van, dat is interessant wat daar gebeurt. Dat geeft ons inspiratie. En dat is dan ook wel weer leuk voor ons. Dus dat is een nieuwsgierige vraag voor mij. Of je iets van die belangstelling merkt ook. Dat is ook weer goed voor de PR en imago van Flevoland uiteraard.
Nou, ik zit met... Ja, dan heb ik het even op ambtelijk niveau, hè, op bestuurlijk niveau, is de belangstelling, ligt die anders. Maar op ambtelijk niveau, ik zit natuurlijk in diverse groeperingen in het land en praten over dit soort zaken. En vorige week zat ik ook nog met een hele groep. En dan is het wel elke keer, kan je ook op deze manier zo'n omgevingsvisie inzetten? Hè, kan die op deze manier ook bijdragen aan een effectief middenbestuur? Dus je ziet wel van, want de meeste omgevingsvisies, want de meeste ken ik wel in het provinciaal land, die borduren nog heel erg voort op zeg maar wat we hier als een omgevingsplan hadden. Hè. Dus een heel omvattend, dik plan, hè, waarin ze eigenlijk alles proberen te regelen. Terwijl hier eigenlijk, en dat merk je ook in de inspraakreacties, de hand wordt uitgestoken naar de omgeving van, ja, dit zijn opgaven waar we, hè, die buiten leven, waar we mee aan de gang willen gaan. En je krijgt dan de hand terug van, ja, daarmee willen we graag met jullie samenwerken. Dus ik merk gewoon dat, een mooie dosis verbazing, verwondering en oprechte belangstelling is voor de manier waarop we het hier hebben aangepakt.
Oké, de heer Bouma en daarna zag ik de heer Boshuizen en de heer Siepel.
Dank u wel, voorzitter. Ik merk in deze organisatie een behoorlijk enthousiasme over de ateliers. Maar voordat we daar nog een hele tijd mee doorgaan, is er ook een evaluatie gepland van het fenomeen atelier voordat er mee verder gegaan wordt. Dat was mijn eerste vraag. Tweede vraag is... verschillende soorten beleid wat eigenlijk van gezegd wordt van nou, dat is niet meer relevant, die wordt afgeschreven. Ander beleid wordt één op één eigenlijk overgeschreven en er is beleid wat aangepast wordt op basis van de omgevingsvisie. Gebeurt dat transparant richting PS? En mijn derde vraag is een opmerking. U hebt al gemerkt dat ik heel nieuwsgierig ben bij die startnotities naar de verwoording van wanneer en hoe de PS betrokken is in het proces. En ik ben ook heel nieuwsgierig naar de tijdlijn.
De heer Bouwkamp.
Mag ik even een vraag stellen aan de heer Bouwma?
Dat mag.
Gaat u dan ook nog eisen stellen aan de evaluatie? Anders krijgen we een soort slager die zijn eigen vlees aan het kleuren is.
Nou, laten we zeggen, het is een intern gebeuren grotendeels, die ateliers. Dus de achtergrond van die vraag is van, ik merk wel dat de organisatie heel enthousiast is, maar wij merken als staten wat minder van die ateliers. Dus nu dan even krijgen we een gecomprimeerd verslag en kunnen we wel een idee krijgen wat daar gebeurt. En we worden ook uitgenodigd, dus als we erbij zijn, dan weten we het. Maar grosso modo gaan die ateliers deels aan ons voorbij.
Nou ja, niet alleen aan ons voorbij. Het overgrote deel van de Flevolandse bevolking heeft het aan zich voorbij laten gaan, die ateliers. Dus de vraag is, wat heeft dat nou opgeleverd? En dat zie ik ook wel graag terug dan in die evaluatie. Want ik bedoel, als dit nou allemaal zo geweldig is, wat ik sommigen hier hoort zeggen, dan zit ik me af te vragen, waarom doen we dan nog een Flevoflop erachteraan?
Hij moet nu even niet naar mij kijken.
Goed, twee vragen.
De eerste vraag is de evaluatie. Wij evalueren op dit moment niet de ateliers. Kijk, u heeft destijds in de startnotitie gevraagd van ga in gesprek met mensen die kunnen nadenken, willen meedenken over welke opgaven op Flevoland afkomen. Gebruik daar ook een ateliersetting voor. En die ateliersetting hebben, nou ik geloof 100 experts van buiten Flevoland betrokken, ongeveer 400 binnen Flevoland en nog duizenden via de social media. Dus dat is een behoorlijke, nou zijn behoorlijke aantallen. Kijk, als u zegt van, als staten van, nou ja, wij hebben dat instrument ingezet, willens en wetens, om van buiten naar binnen te kunnen werken. En wij zijn benieuwd, van in evaluerende zin, van wat het heeft opgebracht. Dan kan dat een bezoek van u zijn aan GS, om daar een evaluatie voor op te zetten. En dan kan u ook bij aangeven van, ja, ik wil graag dat een derde die evaluatie gaat doen.
Mijn reactie van de heer Bouwma.
Mijn beeld is dat we dat heel bewust toe besloten hebben in fase 1, ja. Namelijk ophalen. En ik merk nu dat er nog steeds ateliers plaatsvinden nadat we feitelijk al opgehaald hebben. Dus de organisatie is er enthousiast over. En ik heb nu net in dit stuk gezien van, u denkt er ook aan om de komende jaren het item van ateliers voor te zetten. Nou, dat is wat nieuw voor mij. Ik heb er geen oordeel over. Dus vandaar, dat is de achtergrond van mijn vraag van, wordt het ook geëvalueerd? Is het, hoe effectief is het eigenlijk?
Bedoelt u daarmee het trendatelier?
De heer Plaat,
ja, dat is een voortzetting, ja.
De Plaat heeft nog een opmerking daarover.
Ja, ik heb dat anders begrepen. We hebben ateliers uitgevoerd en daar kan je tot in eeuwige dagen het over hebben van hoeveel mensen in kwantitatieve zin hebben daarbij aanwezig moeten zijn. Je kunt daar ook anders tegenaan kijken. Hoe zijn andere processen bij andere omgevingsvisies tot stand gekomen, et cetera. Maar ja goed, dat is een gelopen verhaal. Ik heb die ateliers, en dat is een opmerking naar de heer Bouwma, dat kan ook verder toegelicht worden. Ik heb het atelier wat ik hier in de presentatie heb gezien, puur gezien als een soort van meetlat, want zometeen gaat die omgevingsvisie, die gaat lopen. We hebben ook in die omgevingsvisie als uitgangspunt genomen van, goh, ja, wij weten ook allemaal niet hoe de wereld er over 3 jaar uitziet. Dat gewoon eigenlijk ook een peiling is telkens om te kijken van, we hebben toen wat aangenomen, dat de tijden die en die kant op gaan, maar ja, zitten we nog wel op koers? Zit er nog wel voldoende actualiteit in de visie waarmee we aan het werk gaan? Of moeten we misschien toch, gezien een aantal ontwikkelingen, dat kunnen hele kleine zijn, kunnen grotere zijn, wat bijsturen. Zo heb ik het opgevat, juist om ons beleid hier en onszelf ook bij de les te kunnen houden.
Voorzitter, als ik mag.
De heer Bouwma.
Ja, nee, ik ben er voor en niet op tegen. Ik zeg ook niet dat het goed of slecht is. Het kan best een heel goed instrument zijn wat we de komende jaren ook in moeten zetten. Daar sta ik open voor. Vandaar mijn vraag van, ja, is het ook niet verstandig om even terug te kijken van wat heeft het opgeleverd en is dat ook het juiste moment om instrument om mee door te gaan? Dus ik heb mijn opzet, mijn bedoeling is om de vraag open te stellen en het kan best wezen dat we daar positief met z'n allen op gaan antwoorden. Dus het is gewoon informatief van,
nou,
zijn we op de goede weg?
Ik begrijp de vraag nu beter ook, dus ik kan hem misschien ook wat procesmatiger nu beantwoorden. Want ik begrijp dat uw vraag ook gericht is op het trendatelier. Kijk, het trendatelier, dat is opgenomen in de omgevingsvisie. En voordat we dat trendatelier gaan instellen, gaan we natuurlijk wel kijken van ja, in welke vorm en welke intensiteit moet je zo'n trendatelier dan vorm gaan geven. En natuurlijk gaan we dan ook terugkijken van wat we ervaring hebben opgedaan. Maar we gaan ook elders kijken van hoe hebben ze dat elders gedaan. En die inzichten krijgt u ook als staten. Ja.
Prima, dan kijk naar de heer Boshuizen. Die wilde nog een vraag stellen.
Dank, voorzitter. Ja, het viel mij op, meneer Meulmeester, dat u eigenlijk begon met een beetje teleurstelling. U signaleert dat er een beperkt aantal, 16 dus, reacties zijn geweest. En een deel daarvan was complimenteus, overgrote deel, maar toch een niet onaanzienlijk deel. Was dat niet. Kunt u aangeven waar die kritiek vandaan kwam? En bent u het met me eens dat dat lijstje van reageerders, dat dat eigenlijk zich beperkt tot de usual suspects? En dat zijn opmerkingen die aan de andere kant van de tafel eigenlijk ook al werden gemaakt. Dan ben ik verschrikkelijk benieuwd of u al een tipje kunt oplichten van de sluier. Waar zitten nou precies de suggesties? Welke kant gaan die uit? En daarbij hoort wat mij betreft bij het uitwerken van die suggesties en dus bij de startnotitie, op welke manier worden degenen die gerespondeerd hebben daar toch op de een of andere manier bij betrokken? Want ik ben zo bang dat het anders toch in veel sterkere mate het feestje van de elite wordt, waar de burgerij geen boodschap aan heeft, terwijl het dus gericht is op de burgerij, op onze kiezers. Dan de vormvrijheid van de programma's die u er graag in wilt hebben. Leidt dat niet tot ongelijksoortige, ongelijksoortigheid, waardoor het geheel verliest aan cohesie, interne onderlinge cohesie binnen de omgevingsvisie? Nou, dat was het eigenlijk zo'n beetje, behalve als ik kijk naar de startnotitie en de fraaie schets die daarbij geleverd is. Daar zie ik dat het vliegwiel uiteindelijk wordt aangejaagd door de coalitie. Ik denk dat we moeten zeggen dat het vliegwiel door de gezamenlijkheid, ik denk oppositie en coalitie, wordt aangejaagd. En dat vind ik een klein foutje, eerlijk gezegd, in de schets die hier is gemaakt.
De heer Plaat heeft een interruptie.
Ja, dit is even verduidelijk. Misschien let ik even niet goed op, maar er wordt een proces aangejaagd door de coalitie en niet... Daar heb ik vast niet goed opgelet.
Kijk, Gram, schetsje.
Misschien eventjes op het schema.
Het staat op schema, ja.
Deze.
Ja. Hier zo. Kijk, ik voel me opeens buitengesloten. Zal ik maar zeggen. Nou, is misschien een vervelend grapje, maar Het valt wel op.
Nou, daar ging het dus over het plaatje. Een aantal vragen van de heer Boshuizen. Uw kant. Mij betreft gaat u ze beantwoorden.
Ja, even kijken. Als u heeft mijn opmerking over het aantal reacties, als u heeft dat geïnterpreteerd als teleurstellend, dat is zeker niet de lading die ik zelf zou willen geven. Ik houd zelf objectief 16. Ik heb alleen gezegd, u moet het zien in het perspectief van zeg maar alle bijeenkomsten die we hebben gehad en waar vele partijen hebben meegewerkt en al hebben aangegeven, dit is wat we willen. Is het niet verbazingwekkend dat het aantal reacties, en dat zie je ook elders bij dit soort processen, waar veel is in geïnvesteerd in het voortraject, zie je minder reacties bij de formele inspraak. Dus informeel hebben we heel veel opgevangen. Dus ik wilde niet zeggen van dat is teleurstellend of dat is juist hartstikke goed. Ik houd even bij de objectieve gegevens.
Ik geef daarbij een gevoel weer, wat naar ik vrees breder leeft, van het is zo geïsoleerd.
Ik houd even bij de feiten, want ik weet niet of geïsoleerd of dat de juiste term is.
Het lijkt me ook wat een complex gesprek worden op deze manier. Ja. Dus dat,
Wat u vraagt is van, ja, wat doet u vervolgens met de opmerkingen, de suggesties? Kijk, het leeuwendeel van de reacties gaat ook in op van, het proces wat u als staat heeft uitgezet. Ja, daar geven wij de complimenten voor. Dat heeft geleid tot een visie waar we graag mee willen gaan. En wij geven ook in de antwoordnoten aan van Nou, dank u wel voor deze positieve reactie. En we gaan graag met u het gesprek aan voor de volgende fase, zodat we kunnen kijken hoe we de synergie kunnen vinden. Dus dat is in grote lijnen ook de reactie. De inhoudelijke reacties, dat zijn veel meer de suggesties van, nou, we voor die opgave zouden we dus daar en daar naar moeten kijken. En dat nemen we dan natuurlijk gewoon mee ook in de volgende fase. Ja, want suggesties die worden gedaan, die kunnen waardevol zijn om tot een goede aanpak in de derde fase van de uitvoering te gaan komen. Zover de reacties. Vervolgens heeft u vragen gesteld over dit plaatje. Ja, dit plaatje heeft u vastgesteld in de conceptomgevingsvisie. Ja. Dus daar, wij werken op dit moment vanuit de basis die u in concept heeft vastgesteld. En daar verzinnen wij niks aan, hè. We gaan het niet veranderen of manipuleren. We doen het met de gegevens die u ons geeft. En die gebruiken we als startpunt weer voor de volgende fase nu. Nou, vrees ik dat ik één vraag over het hoofd heb.
Ja, dat vermoeden had ik ook. Ik zit ook een beetje te graven inderdaad. Ja. Meneer Boshuis, helpt u ons even? Vormvrijheid, dat was het. Ja,
ja. Ja, u heeft zich vrees voor willekeur. Daar tegenover staat de scherpte of de mogelijkheid van maatwerk. Kijk, elke opgave is zo anders qua aard en qua samenstel van partijen die je moet doen. Er is al in de omgevingswet omschrijven al een aantal aspecten die je sowieso in het programma moet laten terugkomen. Nou, die zullen terugkomen. Maar het ene programma zal dat in 5 bladzijden kunnen beschrijven. Maar als een ander programma 50 bladzijden nodig heeft om tot de ultieme samenwerking te komen, dan zou ik niet weten waarom we dat zouden moeten tegenhouden. Kijk, het doel wat ze moeten nastreven is, hoe krijg je nou deze beweging op gang? Hoe krijg je met de partijen de beweging op gang om op een adequate manier de opgave aan te gaan pakken? En dat is voor elke programma, is dat de maatlat. En vervolgens, u stelde ook nog een vraag van, want ik, af en toe schiet de herinnering weer, of het geheugen wordt weer een beetje bijgespijkerd. Voel ook van, ja, de reacties zijn nu vaak door de usual suspects gedaan. En we doen het uiteindelijk voor de Flevolanders. Nou, dat, kijk, daar kan u ook, dat is uw rol ook als staten. In de startnotitie moet dusdanig het proces zijn geschetst, dat u zegt, ja, maar nu worden de juiste groeperingen erbij betrokken. Dus die startnotities hebben allemaal procesmatige aard. Er wordt aangegeven, nou, we werken naar dit soort resultaten toe, met dit soort stappen, en dan gaan we die en die partijen bij betrekken. Als staten heeft u daar uw zeggenschap over, van, wij willen een beetje meer van die partij, of we willen een beetje minder van die partij. Of, dus de startnotities is voor u dan het instrument, het middel, om invloed op de processen uit te oefenen. Ik hoop dat u zo de vragen.
Ja. Ja, dank u wel. Dan had ik de heer Siepel.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou toch graag even terugkomen op de vraag die ik zojuist tijdens de presentatie al stelde. En dat is dan met name de doorwerking van het vaststellen van de omgevingsvisie op het beleid wat in het omgevingsplan staat. En de tijd die tussen de vorige vraag en deze lag, gaf me de gelegenheid om nog eventjes terug te kijken van hoe hadden we dat in de structuur van dat omgevingsplan ook alweer gedaan. Dus ik wil graag weten of ik het nu goed begrepen heb dat het omgevingsvisie vervangt deel 1 de ontwikkelvisie uit het omgevingsplan. En daarmee blijven deel 2 het beleidskader, met daarin de ontwikkelkwaliteit, het stedelijk gebied en het landelijk gebied, die blijven intact, totdat er een nieuw programma wordt vastgesteld. Dat geldt ook voor deel 3, de uitvoeringsparagraaf, het uitvoeringshoofdstuk. En dat geldt ook voor de diverse uitwerkingen die we op basis van het omgevingsplan hebben gemaakt. Dus dat betekent dat tussen het moment van vaststellen van de omgevingsvisie en het vaststellen van de programma's, en laten we zeggen dat daar in het uiterste geval binnen deze statenperiode een jaar voor zou kunnen staan, bij nieuwe initiatieven nog altijd terug moeten vallen op het eerder vastgestelde beleid in het omgevingsplan. En de vraag is of ik dat dan zo goed uitleg.
Dat legt u volgens mij op deze manier goed uit. Het vigeert beleidskader van zeg maar deel 2, 3 en de uitwerking, dat blijft staan. Er staat wel één disclaimer opgenomen in de omgevingsvisie. En daar kan ik gebruik van maken als Staten. Dat is dat we gaan handelen vanuit de geest van deze visie. Dus op het moment dat u met elkaar als Staten zegt van... ja, de geest van deze visie is iets anders dan wat er in het huidige beleid staat... en we willen dat op een andere manier benaderen... dan is dat aan u als Staten om op die manier ook te gaan acteren.
En dan hardop doordenken, dan zou je aan een zeg maar, vergelijkbare procedure... die we nu hebben met het experimentenkader... dat het college naar de Staten komt... En, nou, ik noem een volstrekt willekeurig voorbeeld. We zouden zonnepanelen op een agrarische akker willen zetten en dan 50 hectare tegelijk. Als het past binnen de omgevingsvisie, dan kan het, de geest van die visie, dan kunnen de Staten daartoe besluiten. Ja. Ondanks dat het in het oude omgevingsplan niet mogelijk is. Het was volstrekt willekeurig.
Ja. Oké, dank u wel. Wie mag ik dan nog het woord geven? De heer Bogert.
Even voor de duidelijkheid, voorzitter. We krijgen dus een tijdslijn in die startnotities die voorgelegd worden. Ik neem aan dat daarin ook aangegeven wordt, zeg maar, wanneer wij die richtinggevende uitspraken voor de diverse programma's kunnen doen. Dat daarin ook in is opgenomen. Maar wat ik een beetje mis in de presentatie, want het staat wel ergens dat ook gelijk de omgevingsverordening wordt vastgesteld. Ik denk dat dat ook een soort groeiproces is. Kunt u daar iets meer over vertellen hoe dat dan gaat? Loopt dat gelijktijdig op met programma's? Want daar ben ik wel benieuwd naar, omdat daar ook nog een vertaalslag gemaakt moet worden, volgens mij van een deels van het omgevingsplan wat we hebben naar omgevingsverordening. Kunt u daar iets meer over zeggen?
Aan deze kant van de tafel is de vraag niet helemaal helder, dus ik probeer hem even samen te vatten. En uw vraag is inderdaad van hoe is nu de samenhang met planning, maar ook een beetje qua inhoud met de omgevingsverordening?
Ja, want we hebben inderdaad hebben het nu hoofdzakelijk over de programma's. Waar startnotities voor worden vastgesteld, maar ik lees ook dat we delen van de verordening gelijk daarin meenemen. En dat betekent nog een vertaalslag. En de vraag is eigenlijk ook inderdaad hoe PS daarbij betrokken wordt. Ik had nog een vraag, als die gelijk achteraan mag stellen. We hebben recent in de commissie Economie het programma Mobiliteit en Ruimte vastgesteld. Het ontwerpprogramma. Nee, die hebben we behandeld. Die moet nog volgens mij worden vastgesteld. Er wordt gezegd dat het eerste programma is. Is dat een van deze 7 of 8 opgaven? Of staat het daar helemaal los van? Ik was even benieuwd naar de samenhang met dat programma. Ja.
Er zijn 2 vragen van hoe is de omgevingsvisie gerelateerd aan andere trajecten binnen dit huis. Kijk, in de startnotitie staat ook aangegeven van, dat we continu gaan kijken naar hoe die relatie is. Kijk, zoals u zegt, van ja, wordt straks een verordening opgesteld. Kijk, die verordening, waar mogelijk gaan we die natuurlijk in lijn brengen met het nieuwe beleid, wat je in die programma's gaat opstellen. En maar waar geen nieuw beleid is, kan je terugvallen op oude regels. Dan wordt hij als Staten, wordt hij daar continu over geïnformeerd. He, van hoe, want wij doorzien al die processen ook niet, maar we gaan nu wel continu daarover informeren. En ook wordt hier ook aangeboden op het moment dat we zeggen, ja, maar nu komen we op een punt, daar moeten we over met elkaar in gesprek. Het programma Mobiliteit en Ruimte, dat is niet een van deze 7, want de 7 die gaan over de opgaven zoals nu in de omgeving staan. Dat die een relatie heeft met deze 7, mobiliteit zit bijvoorbeeld ook heel erg in regionale kracht, ja, die relatie gaan we natuurlijk ook leggen. En dat mag je ook op het programmaniveau van de omgevingsvisie verwachten. Dat we continu die relaties met de andere zaken die in dit huis spelen gaan leggen en ook met elkaar in lijn gaan brengen.
Ja, dus het zou nog kunnen zijn dat inderdaad dat programma ook nog weer aangepast wordt in de geest van de nieuwe omgevingsvisie. Klopt dat?
Het zou kunnen, ja. Maar het zou ook kunnen dat ze al zodanig hebben geanticipeerd op wat er straks in die programma's gaat komen. Dat programma is van zo recente datum dat we wel weten wat er om in die visie stond. Dus dat zou ook wel eens in één keer heel goed kunnen passen. Maar op het moment dat het zich gaat wringen of dat het zich op dat raakvlak iets gaat aandienen wat bestuurlijk relevant is, dan wordt hij daarover geïnformeerd.
Met betrekking tot de omgevingsverordening. We hebben nu een verordening, een fysieke leefomgeving die heel compact en beperkt is. Ja. Dat zal waarschijnlijk anders gaan worden, maar... qua traject, dat loopt synchroon met het programmatraject.
Min of meer, ja, ja. Dat is ook volgens mij voor volgend jaar voorzien, hè? Ik kijk even, ja. Dus dat, daarmee loopt die parallel. Dus volgend jaar wordt er heel veel eigenlijk opgezet qua beleid, qua verordening, qua regelgeving. Om dat te herijken. Een boeiend jaar.
Oké, dank u wel. Verder andere nog punten die... De heer Bouma, u had al, was al aan de beurt geweest. Ja,
dus ik vraag permissie om...
Ja, dat, ja, kijk.
De tweede ronde.
De tweede ronde gaan we... Nou, we gaan namens de PVV, hè?
Nee hoor.
Nee hoor, gaat uw gang.
Ja, de vraag van de heer Bogert brengt mij op een nieuwe vraag. Het begrip provinciaal belang kon wel eens een heel belangrijk begrip zijn. Regelt u dat in het programma of in de verordening?
Goeie vraag.
Provinciaal belang. De basis is natuurlijk gelegd in de visie zelf. Maar ze komen ook in de programma's terug. En dat kan natuurlijk zijn vertaling krijgen naar de verordening.
Dank u wel. Dan zijn we volgens mij tot een eind gekomen van dit deel van de omgevingsvisie. Want zo te zien zijn er geen andere vragen of punten meer. Dan hartelijk dank voor de presentatie. En dan vooral ook even voor de uitleg op verschillende vragen die zijn gesteld. Volgens mij helpt ons dat alweer verder in het proces. En dan zien we de verdere uitwerking op 18 oktober tegemoet. Van hieruit stappen we dan over, wat mij betreft, naar de agenda punt 7. En dat is de stand van zaken van de Flevo-top. En daar zou ik de heer Smetsers graag even het woord willen geven. Om de commissie even bij te praten over de stand van zaken.
Dank u wel, voorzitter. Het is een tijdje geleden dat we in de commissie terugkoppeling hebben gegeven vanuit de begeleidingscommissie. In het reces heeft u als het goed is wel een aantal dingen gemerkt. U heeft onder andere de toolkit voor de uitnodiging ontvangen en andere informatie. Dus die zal ik even uit de update halen, want die heeft u al gezien. Dank u wel. Ik ga zo dadelijk ook nog wat voorlezen.
iPhone X of zo? Nee, Tem moet je zeggen.
We hebben het. Ik ga het toch niet voorlezen, begrijp ik. laat ik beginnen met het aantal aanmeldingen. Daar zijn we natuurlijk vorige week over geïnformeerd bij de start van het politieke jaar. Wij kregen vanmiddag om 12 uur een nieuwe update met de stand van zaken. En daarin zitten we op 56 aanmeldingen, waarvan 12 met een wildcard. En ik kan stellen dat daarmee de trein op gang is gekomen, want om 4 uur hebben we weer een update gekregen. En toen zaten we inmiddels op 62 aanmeldingen, waarvan 14 met een uitnodiging van de statenleden. Dus de trein lijkt op gang te komen. Als er elke 4 uur 6 aanmeldingen blijven komen, dan teken ik daarvoor. Tot dus op zekere hoogte, want op een gegeven moment is het natuurlijk ook te veel. We hebben daarnaast het afgelopen keer ook wat over de berichtgeving gehad en de wijze waarop we communiceren. Ook daar aan u en uw fracties de vraag om te participeren in die communicatie. En om zo het bericht de berichten die we vanuit de Flevo-top en vanuit Flevo-visie versturen een groter bereik te geven. Daarin hebben we ook gekozen voor communicatie die wat meer gericht is op de dagelijkse omgeving van de inwoner en wat minder vanuit de beleidsmatige kaders waar we tot nu toe de communicatie wat op richten. Dus die wordt wat praktischer ingesteld. Tot slot even ingaand op training die we voor ogen hebben. Ik begreep net, dat las ik in de bovenste zin, ik heb hem hier waarschijnlijk ook gekregen. dankjewel. Dat het 2,5 uur is en geen 3 uur. Dus dat is dat scheelt toch al snel weer een half uur. Daarin kan je toch naar het randje van Almere rijden en weer terug. Het is wel een hele essentiële rol ook voor de dag en voor het welslagen en het goed borgen van de doelstellingen van die Flevo-top. Daar worden in die training een aantal technieken voor aangeleerd en behandeld. Dus het gaat niet alleen maar om een instructie van joh, wat wordt er nou op die dag verwacht en wat zijn de doelstellingen van die dag. Maar ook heel nadrukkelijk om een inhoudelijke interactie waarin ook geoefend wordt met een aantal van die technieken. En als je zoiets wil oefenen heb je toch al snel een half uur nodig om met een groep eventjes naar zo'n techniek te kijken. Dat zal niet voor iedereen relevant zijn, want een aantal technieken zal je misschien al kennen, maar daar zal tijdens de training zeker een mouw aan gepast worden. En dan is 2,5 uur, kan ik u verzekeren, als dat in deze interessante training voorbij, voordat u er erg in heeft. En zou u willen dat u langer heeft geduurd? Heb ik dat dan... Wie gaat de training geven? Kijk ik. Dat is John Bell, die gaat de training geven. Dat moet u aan uw fractievoorzitter vragen. Nee, hij zit niet op de tribune. Het is wel echt de bedoeling om tijdens die training met korte oefeningen en wat interactie te zorgen dat het straks... Het is best wel een ingewikkeld proces om straks aan zo'n tafel een gesprek te leiden waarin je wordt gevraagd om oordelen te parkeren. Waar we natuurlijk als politici best wel gewend zijn om misschien hier en daar af en toe ons oordeel wat door te laten sijpelen. Op zijn minst. En om wat neutraal te samen te vatten in plaats van zoals we wellicht gewend zijn als politici de samenvatting een beetje in onze eigen richting te praten. Dus dat vraagt best wel iets van ons en ik denk van iedereen als tafelvoorzitter. Ik denk daarnaast dat het ook een training is die je buiten het feit dat het niet alleen voor die Flevotop is, maar die je daar dat die vaardigheden aanleert die je ook ergens anders prima kan gebruiken.
Uitermate nuttige training.
Uitermate nuttige training hoor ik hier van rechts.
Tot zover de update. Dank u wel. Geeft dan nog aanleiding tot vragen? Ja, toch de heer Boutkamp. Hij was al aan het aarzelen of hij dan wel of niet. Maar...
Nee. Dank u wel, voorzitter. Ja, na deze salespraatje, want iets anders kan ik het eigenlijk niet noemen. U zou een hele goede verkoper zijn van stofzuigers en dergelijke. Want dit is wel weer een promoplaatje.
Nou, zullen we het even niet persoonlijk gaan maken.
Nee, maar dit is echt een promoplaatje, voorzitter. We hebben tijdens eerdere behandelingen, heeft de PVV aangegeven, dat die Flevotop, door mij ondertussen al Flevoflop genoemd, gezien het aantal aanmeldingen, eigenlijk een soort mosterd na de maaltijd is, na het vorige onderwerp wat we gezien hebben. De omgevingsvisie. Dit is gewoon, komt er nog eens een keer extra bovenop. Vorige keer werd gezegd, we gaan 900 mensen uitnodigen. We hopen zo'n beetje op 300 deelnemers te komen. Nou, we hebben nu zo'n beetje 60 mensen. 10, 12 ervan al met wildcards. En de vraag die ik eigenlijk heb is, hoe garandeert u nu eigenlijk... u wordt even gesouffleerd nu door meneer Plater, want die voelt zich gelijk aangesproken. Dat was bij de omgevingsvisie ook al. U voelt dat gelijk als persoonlijk waarschijnlijk. Maar
u had een vraag.
Hoe gaat u nou voorkomen dat die wildcards nou als onafhankelijk zijn, echt? Mensen. Want die wildcards die door statenleden kunnen worden uitgedeeld. Want u wilt een onafhankelijke groep mensen hebben. Hè, de samenleving. Hoe gaat u dat nou garanderen? Dat we dadelijk niet door die deelnemers die gaan zitten weer de inkraut is. Die we ook gezien hebben in dat lijstje bij de omgevingsvisie. De ons kent ons.
Ik zal het eerste gedeelte van uw betoog even naast me neerleggen. Want daar sta ik niet helemaal achter. Behalve dat ik inderdaad een hele goede verkoper zou zijn. We borgen dat door een aantal vragen in het inschrijvingsformulier. Daar wordt nadrukkelijk gevraagd of er nevenfuncties vervuld worden die wellicht zeg maar, hiermee conflicteren. Ik weet even niet precies hoe de vraag gesteld is, maar daar wordt gevraagd of er een affiliatie is met een politieke partij of iets dergelijks. En daarnaast denk ik dat we met alle respect toch allemaal volwassen mensen zijn die als wij worden gevraagd om... niet de usual suspects uit te nodigen, ook niet de usual suspects uitnodigen. Ik weet niet hoe jullie daarin staan verder, maar ik heb gewoon mijn buurman uitgenodigd, omdat ik weet dat hij geïnteresseerd is in wat er gebeurt. En zo heb ik een aantal andere mensen uitgenodigd, van ik denk van nou dat die een bijdrage kunnen leveren aan zo'n dag, zonder dat daar een nadrukkelijke kleur of belangengroep achter zit. Ik snap uw cynisme niet zo heel erg goed, maar u mag hem uiteraard uiten.
Dank u wel. De heer Boutkamp had nog een aanvullende vraag en ik zag ook mevrouw Staalman.
Sorry, voorzitter. Ik was
de gang.
Nee, waar het om gaat is, we hebben toen zeg maar gezien en gehoord, er zouden 900 mensen uit deze provincie worden uitgenodigd. Hè, willekeurig geprikt. En hoeveel hebben daar dan op gereageerd? Of zijn er geen 900 mensen uitgenodigd? Om tot die 300 te komen waar u op hoopt om zeg maar die Flevotop te houden, was dat wel de planning. Dus zijn er nu 900 mensen uitgenodigd? En hebben zich dan tot nu toe slechts 40 hebben aangemeld vanuit die 900? Of zijn er geen 900 mensen aangeschreven die gewoon uit het telefoonboek zijn gepakt?
Nee, dat hebben we tijdens de, volgens mij de laatste begeleidingscommissie, of tenminste de laatste commissie ruimte in de terugkoppeling aangegeven. Of de ene laatste, dat weet ik even niet zeker, maar dat we het systeem van de aselecte loting hebben losgelaten, omdat daar een zelf selecterend proces in zou zitten. En omdat dat met de gemeentes op de termijn nog zeer moeilijk te regelen was. En daarom hebben we voor deze methode gekozen. En er zijn dus nog geen 900 mensen uitgenodigd. Omdat we de statenleden in staat hebben gesteld om allemaal 10 uit, en burgerleden volgens mij ook. Dus in totaal zijn er volgens mij 610 wildcards in omloop. En het is aan de statenleden om die uit te delen. Dat hebben wij voor de vakantie teruggekoppeld in de commissie ruimte. In deze commissie om precies te zijn, want die is hetzelfde toevallig.
Oké, dank u wel. Mevrouw Staalman.
Dank u, voorzitter. Zoals je weet is GroenLinks ook een beetje sceptisch over de Flevotop. Maar mijn vraag is dan ook wat de uitkomst van deze Flevotop. Mensen verwachten dat er iets uitkomt. Hoe wordt die straks geïmplementeerd in de programma's en wat gaan we überhaupt doen met die uitkomsten?
Ik kan niet geheel in de toekomst kijken. Ik kan alleen namens de begeleidingscommissie in dit geval terugkoppelen. Of namens mijzelf. Hoe dit uiteindelijk terug gaat komen in het beleid, dat is aan de Staten. Daar kan ik nu nog niet op vooruit lopen. Ik weet dat ik daar bepaalde beelden bij heb. En als daar uitkomsten uitkomen, dan zal ik het college aansporen om die mee te nemen bij de uitwerking van de startnotities. Maar ja, wat u daarmee gaat doen, dat weet ik nog niet. En ik zie mevrouw Schotman. Mevrouw de voorzitter.
Ja, ik kan daar even een korte aanvulling op geven, mevrouw Staalman. We hebben natuurlijk in aanloop naar de, het wel of niet organiseren van een Flevotop ook inderdaad aan het college gevraagd van wat zijn uw ideeën daarbij, dus een soort lijst van wensen en bedenkingen. Daarin is door het college zelf ook nadrukkelijk aangegeven dat ze heel positief tegenover deze Flevotop staan en dat ze natuurlijk ook heel graag inderdaad de uitkomsten willen betrekken bij de verdere uitvoering van het omgevingsvisie. Want dat is natuurlijk ook waar de Flevotop over gaat, over... En in de memo van de agendacommissie kunt u lezen op welke manier dat in het proces zal plaatsvinden.
Dat is allemaal op procesniveau, maar, maar mijn vraag is, wat gaat u de mensen die meedoen aan die Flevotop, wat gaat u die beloven, wat er met hun inbreng en hun uitkomsten gedaan wordt?
Mag ik daar ook wat op zeggen, voorzitter?
Dat mag, ja.
Want het is een van de punten die ik ook bij de eerdere bespreking van de voorbereiding van deze Flevotop heb aangeroerd. En ik begrijp dat mevrouw Staalman die vraag stelt, maar volgens mij moet mevrouw Staalman die vraag ook vooral aan zichzelf stellen. Wij gaan als statenleden in gesprek met een doorsnede van de Flevolandse bevolking. We gaan horen wat daar leeft en natuurlijk kunnen we datgene van wat het opbrengt, kunnen wij kleuren of toetsen door een politieke bril. Of eventueel zouden we er zelfs, zoals meneer Boutkamp wil, al een conclusie aan verbinden omdat we iets vinden van de samenstellingen van die groep. Maar uiteindelijk ben ik voor mijn fractie en u voor uw fractie zelf verantwoordelijk voor de politieke vertaling van wat de opbrengst van deze dag is. Ik heb in deze memo gelezen dat wij op 18 oktober in ieder geval alvast een soort samenvatting van de opbrengst kunnen zien. En ik zal mijzelf dan ook voornemen van dat ik richting mijn achterban en daarmee ook wel publiekelijk verantwoording wil afleggen over wat ik daarmee gedaan heb. En dat kan zijn van, nou het was een goed idee, maar het past niet in mijn politieke straatje, ik doe er niks mee, is ook een verantwoording. Maar dat is wel uw en mijn en ieder van onze eigen verantwoordelijkheid.
Dank u wel. Zijn er nog anderen? Ja, de heer Boshuizen.
Ja, ik vond het een heel positief punt dat er in de notitie een paar concrete suggesties ook te vinden zijn. En dat brengt mij tot de vraag, de punten die hierin genoemd worden, hoe gaan we daar nou mee verder? Want kijk, is het zo dat we die deelnemers aan die top, wie dat dan ook mogen zijn, daar direct nog een opmerking over, gaan helpen bij het opstellen van ons politieke spoorboekje. Dat is leuk, maar dan moet je natuurlijk wel weten wat het gewicht en wat de inhoudelijkheid van de gesprekspunten is die daar aan de orde komen. En dan komt daarbij, wat mij betreft, ook nog de vraag, hoe vind je nou de juiste mensen om de goede op de onderwerpen te activeren, als het ware. Dus in de richting van de agenda, en ik kijk natuurlijk ook even dan in de richting van de omgevingsvisie, hoe, want we zitten in een soort vertaalproces dan. Nou, de vraag voor mij is, hoe ga je daarmee om? En ook de vraag, stel nou dat er al werkende weg allerlei actuele veranderingen optreden. Concreet voorbeeld is voor mij op dit moment de opgeleide discussie rondom vliegveld Lelystad. Het zou wel heel gek moeten lopen, denk ik. Wil dat geen politiek-maatschappelijke gevolgen hebben? Die discussie is er. En daar moet je dus, denk ik, rekening mee houden. Dan een opmerking in de richting van de werkgroep. Het is weinig concreet wat er aan reactie is binnengekomen. Maar het is mij ook opgevallen, eerlijk gezegd, dat de publiciteit wel heel matig is geweest. Mijn vraag is heel concreet. Waarom hebben wij bijvoorbeeld er niet voor gezorgd dat via persberichten of wat dan ook, in ieder geval al onze huis-aan-huisbladen die door de hele provincie als rudiment van echte pers nog verschijnen, waarom zijn die niet geactiveerd? Althans, het is mij nauwelijks opgevallen, maar ik geef toe, ik lees slechts één van die huis-aan-huisbladen en dat is al erg genoeg. Wat? Ik versta niet.
Nou, zullen we even bij de vergadering blijven? Kom straks wel. Een aantal vragen die gesteld zijn. Over de aanmeldingen, et cetera. Misschien nog even een korte reactie, meneer Smetsers.
Uiteraard. De eerste lijkt mij ook het eerste deel van uw betoog lijkt me vooral ook een reflectie op de omgevingsvisie zelf en het proces wat daar doorlopen wordt, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik weet niet zo goed hoe ik daar vanuit de begeleidingscommissie echt een inhoudelijke reactie op kan geven.
Ik vind het aanvullend.
Gaat u door?
Oké. Met betrekking tot die publiciteit, ik weet dat we volgens mij anderhalve week geleden de persberichten zijn sowieso verspreid onder al die lokale media. En zij kiezen er zelf voor en ook op verschillende momenten voor om dat te plaatsen. Ik weet dat, ik weet even niet hoe het huis en huisblad in de Noordoostpolder heet, maar de Noordoostpolder. Hoe kon het ook anders? die was er vrij snel bij. De Stentor heeft volgens mij anderhalve week geleden, nou, dat niet een huis- en huisblad noemende overigens, heeft volgens mij anderhalve week geleden geplaatst. Op Omroep Flevoland is er meerdere malen aandacht aan besteed, zowel op radio als in de digitale media. En ik denk daarnaast dat het ook aan onszelf is. Hè. Het is vanuit de Staten georganiseerd dat ook wij daar een rol in hebben. En natuurlijk hebben wij allemaal reces gehad, maar om daar nu wel wat meer reuring aan te geven. Om ook zelf te zorgen dat we het verspreiden van dat bericht onder de unusual suspects ook zelf aan bijdragen door het in onze eigen kanalen ook te verspreiden. Is dat voldoende antwoord?
Het is een aanpak.
Oké, dank u wel. De heer Van der Linden.
Ja, voorzitter, ik had ook nog een vraag. In het begin hebben we het gehad in aanloop naar die Flevotop over de kosten die hiermee gemoeid waren. Die waren niet helemaal duidelijk, ik geloof nu nog niet. Er werd toen een bedrag genoemd tussen de 60.000 en 90.000 euro. We hebben nu nader op de datum waarop we die Flevotop houden, hebben we nu het aantal deelnemers. Tenminste die voornemens aan te komen, dat wil niet zeggen dat ze er ook echt ook allemaal komen. Is er niet zeg maar een soort minimum waarop we zeggen van nou, dit wetende over het aantal deelnemers aan die conferentie. Dit is te weinig, hier gaan we geen kosten van maken.
Nou ja, ik denk dat het aantal aanmeldingen nu eigenlijk begint toe te nemen. Dus dat het aantal nu nog helemaal niet representatief is. Ik denk dat de ontwikkeling die ik net aan het begin van mijn betoog schetste daar voldoende inzicht in geeft. Over een minimum aantal zal de begeleidingscommissie uiteindelijk een besluit moeten nemen op het moment dat we weten wat dat aantal ongeveer is. En als die datum bekend is. Ik weet even niet wat de datum is die we daar als uiterste voor gesteld hebben, maar dat zal eind september zal daar denk ik een besluit over genomen worden in de begeleidingscommissie.
Oké, dank u wel. Kijk ik er verder rond? Nou, zo te zien niet. Dan dank voor vragen en toelichting. En dan sluit ik dit onderwerp voor dit moment. En daarmee komen wij dan uit op de rondvraag zoals gebruikelijk. Dus ik kijk nog even daarmee rond wie er wellicht nog een vraag heeft. De heer Siepel.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb op 24 mei de agendacommissie gevraagd om het onderwerp vrijwillige kavelruil beeldvormen te agenderen voor deze commissie. In de besluitenlijst van de commissievergadering staat dat die door tussenkomst van de griffie op de lange termijnplanning gezet zou worden. Maar op de lange termijnplanning die wij nu ter kennisname hebben aangeboden ontbreekt deze nog. Dus ik wil deze toezegging nog graag een keer bij de agendacommissie onder de aandacht brengen.
Bij deze. Voor de rondvraag. Geen andere, dan zijn we klaar voor vanavond. En hartelijk dank dan voor de komst, de inbreng en een wel thuis. En dan tot de volgende keer weer.